Mijn naam is Helene Homburg, ik ben werkzaam voor de RET. Ik noem mezelf arbeidsmarktmakelaar en je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
Welkom bij de 35e aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen.
En ik ben Wim Nijmeijer.
En corona is de aanjager van allerlei veranderingen in werken en op de arbeidsmarkt. Zoals meer thuiswerken, anders werken, meer afstand. Nou, dat is allemaal nog wel te overzien. Maar corona houdt mensen ook van het werk gedeeltelijk doordat er minder bedrijfsactiviteiten zijn. Of volledig omdat werk helemaal niet is toegestaan. En wat zijn de gevolgen als straks het virus weer op zijn retour is? Business as usual of blijvende verschuivingen? Dus veel organisaties hebben of staan voor gigantische uitdagingen om hun medewerkers aan het werk te houden. En dan gaat het dus om arbeidsmobiliteit. En onverminderd blijft de noodzaak van duurzame inzetbaarheid, want we moeten immers langer doorwerken. Dus wat kunnen organisaties nu en straks doen om de verschuivingen van werk het hoofd te bieden en mensen aan het werk te houden? En om daarop antwoorden uit de praktijk te krijgen, is onze gast vandaag Helene Homburg. En zij is senior adviseur arbeidsmobiliteit bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. En Helene is ook voorzitter van Facta Nonverba. En dat is kort door de bocht een samenwerking tussen verschillende organisaties in de regio Groot-Rotterdam rondom arbeidsmobiliteit. Welkom Helene.
Dankjewel. Wat een mooie introductie.
Ja, alsjeblieft. Ik heb je eerder horen zeggen dat je mensen uitdaagt om vaker iets voor de eerste keer te doen. Zodat je in beweging blijft in je hoofd en in je werk. En is dit je eerste podcast of wordt het routine voor je ondertussen?
Nee. Het is inderdaad vandaag dat ik weer voor het eerst iets doe wat ik nog niet eerder heb gedaan. Dus uitdagend en spannend.
Leuk.
Oké, Helene. De RET heeft zo'n 3500 medewerkers. En ik neem aan dat ondanks dit weer en de corona de dienstregeling gewoon op peil blijft. Hè?
Ja, dat klopt helemaal. Ondanks het weer en corona staan we gewoon klaar voor de reizigers die wel vervoerd moeten worden. Het zijn helaas alleen op dit moment de mensen die genoodzaakt zijn om naar werk te gaan, omdat ze een vitaal beroep uitoefenen. Dat zouden we natuurlijk graag anders zien.
Ja, maar ik wil ook eens even ingaan op het thema arbeidsmobiliteit bij de RET. Heb je het gevoel dat dat ook corona gerelateerd kan zijn?
Ja, ik denk dat er wel een bepaalde beweging is ontstaan. Ik weet niet of dat specifiek te maken heeft met corona. We zijn binnen RET eigenlijk al een aantal jaren bezig om onze collega's te laten bewegen in werk. Omdat het werk wat gedaan wordt, vooral door de mensen die op dit moment ook zorgen dat de exploitatie volledig rijdt. Dus alle mensen die in het echte vervoer aan het werk zijn, toch fysiek zware en mentaal pittige beroepen uitvoeren, pittige functies in volledige onregelmatigheid. Dus het is niet alleen corona wat maakt dat we na moeten denken over hoe houden we onze collega's fit en hoe zorgen we er ook voor dat mensen ook fit de eindstreep halen om vervolgens ook nog te kunnen genieten van een gezond pensioen.
Die pensioengerechtigde leeftijd is natuurlijk verhoogd. Heeft dat nog veel impact gehad?
Absoluut, een grote impact. Ja, tot voor een aantal jaren geleden was het zo dat onze medewerkers in de rijdende functies, monteurs en buitengewoon opsporingsambtenaren, met ongeveer 61 jaar met pensioen mochten gaan. Overigens moeten we daarbij aantekenen dat sommige mensen dan toch ook gewoon al 40 jaar hadden gewerkt. Mensen hebben langdurige dienstverbanden, zijn vaak jong gestart. En met eigenlijk één klap van de hamer kwam daar 6 jaar bij op. Dus je kunt je voorstellen dat, ik vergeleek het altijd maar met het lopen van de marathon. Je bent al op de pole single en de finish wordt iedere keer vakkundig een stukje verder gelegd. Dus dat valt niet mee om dan inderdaad gemotiveerd en maar ook vooral gezond te blijven tot het pensioen.
Want heeft de RET een hoge gemiddelde leeftijd bij medewerkers?
Ja, onze gemiddelde leeftijd ligt rond de 51 jaar. Dat was een paar jaar geleden nog bijna 54. Maar gelukkig hebben we inmiddels een groot aantal jonge mensen aan kunnen nemen. Vooral in BBL-trajecten die ervoor zorgen dat onze gemiddelde leeftijd weer iets naar beneden is. Maar nog steeds redelijk hoog.
Arbeidsmobiliteit, dat gaat natuurlijk over meer dan alleen de verplaatsing van de medewerker van de ene job naar de andere. Waar en wanneer begint arbeidsmobiliteit voor jou, Helene?
Als je het mij vraagt, begint het eigenlijk al bij aanname van nieuwe collega's. Ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat een baan voor het leven eigenlijk niet meer bestaat. Het werk is er wellicht wel in dezelfde sfeer, maar het echt helemaal tot het eind van je carrière in één rol is minder wenselijk. Dus we proberen al bij aanname aan te geven dat het belangrijk is om te blijven ontwikkelen en te blijven leren, zodat je ook in je carrière nog stappen kunt maken naar mogelijk andere functies.
En vind je arbeidsmobiliteit dan een strategisch HR-thema of is het eigenlijk meer een breed organisatiethema?
Nou, ik denk dat het echt wel gezien mag worden als een strategisch HR-thema. Want het geldt voor iedereen, eigenlijk ook in iedere rol. Niet alleen voor onze exploitatie, maar ook onze technische medewerkers hebben natuurlijk mogelijkheden om door te stromen en door te groeien. En ook te kiezen om ander werk te gaan doen.
En is arbeidsmobiliteit, is dat een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer?
Ja, bij voorkeur wel. Ik denk wel dat we als werkgever de mogelijkheden moeten bieden voor mensen om inderdaad te bewegen in werk. Dus daar zul je ook met je voorzieningen en je facilitering van mogelijke zaken rekening moeten houden. Ik denk ook zeker dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar loopbaan. En ook de manier waarop die het best ingericht kan worden. Dus we trekken daar gezamenlijk in op.
En de andere kant, heeft arbeidsmobiliteit ook niet een beetje de geur van de uitgang? Kunnen medewerkers niet het gevoel krijgen dat de werkgever van ze af wil?
Ja, dat is zeker het geval. En alhoewel ik moet zeggen dat de laatste paar jaar we merken dat er steeds vaker gesproken mag worden over bewegen in werk. Dat het niet automatisch betekent dat je niet functioneert of dat we van iemand af willen. Maar dat het gaat over ontwikkeling van mensen en dus ook ontwikkeling van de organisatie. We moeten inderdaad af van het woord, van een beetje de negatieve lading van mobiliteit. En dat komt omdat het in het verleden vaak ging over reorganisaties of mensen die vanuit verzuim moesten bewegen.
Nou houden mensen in het algemeen niet zo van verandering. Welke rol speelt veranderingsbereidheid bij arbeidsmobiliteit?
Dat speelt een hele grote rol. We hebben daar ook recentelijk onderzoek naar gedaan en gelukkig is de veranderbereidheid steeds groter. Omdat mensen ook zien dat het je ergens kan brengen. En veranderen hoeft niet altijd te betekenen dat je echt naar ander werk gaat. Maar het kan ook iets toevoegen aan het werk zoals je het op dit moment uitvoert. Dus de veranderbereidheid wordt wel iets groter, maar heeft nog wel wat extra aandacht nodig. Mensen zijn toch gewend om een beetje te blijven bij wat ze eenmaal zo doen. En pas als ze de eerste ervaring hebben dat leren en ontwikkelen ook weer leuk kan zijn, komen vaak dus de vervolgstappen daarachteraan.
Want zonder veranderingsbereidheid geen arbeidsmobiliteit of omgekeerd?
Oei, ja, dat kan eigenlijk allebei. Ik denk dat je moet wel veranderbereid zijn. Als je niet de motivatie hebt om iets te veranderen, dan gebeurt er over het algemeen ook niets. Ik denk ook wel dat de verandering er moet mogen zijn bij organisaties. Dus dat het erover mag gaan. En dat het dan ook mensen helpt om die stap te durven zetten.
Ja, nou is arbeidsmobiliteit natuurlijk altijd wel een actueel thema, maar zeker in de huidige tijd. Maar toch lijkt het wel alsof dat thema toch niet zo heel erg hoog staat op de HR-prioriteitenlijst in Nederland. Hoe zie jij dat?
Ja, misschien omdat er allerlei dingen gebeuren rond mobiliteit, maar misschien niet de naam krijgt. Arbeidsmobiliteit is natuurlijk een heel groot begrip en er is niet eens echt een echte definitie van, hè, want wat is dan mobiliteit in arbeid? Dus ik denk dat er heel veel gebeurt en denk dat het veel geschaard wordt onder duurzame inzetbaarheid en ook een leven lang leren en ontwikkelen. En dat we eigenlijk zonder dat we het weten eigenlijk heel veel doen aan arbeidsmobiliteit met elkaar.
Want hoe noem jij het zelf?
Ja, ik probeer het meer bewegen in werk te noemen. Ja, mobiliteit heeft, wat je net al aangaf, niet altijd een positieve lading. Omdat het in het verleden vaak te maken had met reorganisaties bij bedrijven. Of inderdaad verplichte mobiliteit. Dus het woordje mobiliteit probeer ik een beetje te omzeilen. Dat valt niet mee overigens hoor, want het is natuurlijk wel een heel gangbaar begrip. Maar bewegen in werk, blik op werk, inzicht in je werk, dat soort uitingen probeer ik er meer aan te geven.
Binnen de RET, kan jij daar hele concrete voorbeelden van geven van hoe je de arbeidsmobiliteit maar noemen, hoe je dat vormgeeft?
Ja, dat denk ik wel. Gelukkig heb ik de ruimte gekregen om te ondernemen in mijn baan bij RET. En dat betekent ook dat ik zo nu dan een beetje buiten de lijntjes mag kleuren. En wat me vooral heeft geholpen toen ik begon bij deze organisatie is om te kijken wat er nou eigenlijk zoal aan arbeid in wordt gekocht. Waarvan mogelijkheden ook misschien zijn om dat door onze eigen medewerkers uit te laten voeren. En dat heeft geresulteerd in Nou ja, een aantal organisaties met wie we als RET nou samenwerken, wat leveranciers zijn van bepaalde diensten of producten, waarbij ik dacht, nou misschien is er daar een combinatie mogelijk. Bijvoorbeeld, wij hebben koffieautomaten op al onze kantoren en al onze vestigingen staan en die worden onderhouden door een bedrijf, wat dat voor ons organiseert al jaren. En daar hebben we een van onze buitengewoon opsporingsambtenaren die moest veranderen in werk. Opgeleid tot automaatoperator. Dus hij is nu degene die die koffieautomaten onderhoudt bij het bedrijf wat het bij ons levert, maar wel als medewerker van RET. En zo zijn er nog een aantal toeleveranciers met wie we samenwerking hebben gezocht om te kijken of we onze eigen medewerkers die moesten gaan bewegen in werk, daarin wellicht konden opleiden en daardoor ook aan ander werk konden helpen.
Dus je hebt de samenwerking gezocht met bestaande bedrijven die nog steeds bij jullie over de vloer blijven komen. Alleen de invulling is door eigen mensen gedaan dan.
Ja, precies. Ja. En dat kan natuurlijk omdat je weet welke diensten je inkoopt. En je kunt dan dus ook, als de andere bedrijven daar ook voor open staan om die samenwerking te zoeken met elkaar, kijken welke stukjes van die dienstverlening je misschien terug kunt halen, weer in kunt besteden, door ze uit te laten voeren door je eigen medewerker. Wat ook automatisch dan weer een oplossing is voor je collega die ook ander werk nodig heeft.
Loop je ook tegen hobbels aan, intern, organisatorisch, dat mensen denken van ja, waarom doen we dit of is dat nodig? Of...
Nou, nodig is het in ieder geval. Dus die hobbel die is heel snel beslecht. Want er zijn echt een aantal collega's die gewoon hun eindstreep niet kunnen halen in de functie waarin ze werkzaam zijn. Nee, ik ervaar eigenlijk helemaal geen hobbels, want het zijn vaak hele creatieve oplossingen waar ook de organisatie met wie je samenwerkt mee geholpen kan zijn. We hebben allemaal ook te maken met maatschappelijke betrokkenheid en dat we ook goede dingen doen om te zorgen dat men aan het werk kan blijven. Dus vaak is het eerder dat we er allebei blij mee zijn bij dergelijke constructies dan dat er mensen voor gaan liggen omdat ze het er niet mee eens zijn.
En als de competenties en de wensen niet met elkaar matchen, dus de wens van het bedrijf en de competentie van de medewerkers, wordt er dan naar buiten gezocht?
Nee, we kijken in principe altijd eerst naar onze eigen medewerkers, want die hebben over het algemeen al een enorme staat van dienst en verdienen het ook om weer goed ergens terecht te komen. Het is wel zo dat op het moment dat er functies zich voordoen waarbij we dat zelf niet in kunnen vullen om die redenen die je net aangeeft, dat we in ieder geval natuurlijk ons netwerk eerst inzetten, omdat daar over het algemeen ook goed gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn om elders aan het werk te gaan. Dus het is eigenlijk een onderdeel van recruitment om het netwerk in eerste instantie te gebruiken. Maar fact non verba, want daar doel je denk ik op, is vooral ook bedoeld om mensen gelegenheid te geven om op een hele veilige manier te oriënteren op ander werk. Dus ze kunnen veilig oversteken naar een van de organisaties die aangesloten zijn om gewoon een oriëntatie aan te gaan in de richting waarin ze zich zouden willen bewegen.
Ik wil straks nog even met je inzoomen, Helene, op Facta. Maar ik heb toch nog even een vraag, want je zei net van ja, ik heb de ruimte gekregen om te ondernemen. Hoe belangrijk is de ondersteuning van de top om bewegen in werken mogelijk te maken?
Ja, dat is wel onontbeerlijk, denk ik. Want op het moment dat onze directie er niet voor kiest, dan ga je iets proberen te doen waar misschien geen draagvlak voor is. Dus het is zeker heel belangrijk dat, in dit geval is dat gelukkig ook zo, dat niet alleen het leren en ontwikkelen en het mogen ondernemen, maar ook het samenwerken met andere organisaties wordt omarmd door onze directie. Omdat je denk ik ook niet verder komt. Je kan niet meer zonder netwerk. En je kan ook niet meer zonder samenwerking in deze tijd.
Ja, en hoe werd dat ontvangen door de leveranciers? Hè? Toen jij zei van nou, die koffieautomaat die kunnen jullie nog steeds wel blijven schoonmaken en blijven onderhouden. Maar het moet wel een van onze medewerkers zijn.
Ja. Nou ja, dat vraagt natuurlijk wel wat toelichting. Over het algemeen is het zo dat bijna iedere organisatie te maken heeft met gewenste of minder gewenste arbeidsmobiliteit. Ik denk dat het vooral heeft geholpen aan een stukje openheid en breder kijken naar mogelijkheden met elkaar om toch dingen op te lossen. Want omgekeerd geven wij ook kandidaten van onze leveranciers mogelijkheden om bij ons iets te komen doen. Hè? Dus het is vice versa. Dus er wordt eerst een beetje verwonderd gereageerd. En op het moment dat je dan echt met elkaar in gesprek gaat over waar je aan kunt denken als het gaat over bewegen in werk tussen organisaties die al met elkaar gelieerd zijn, ja, dan worden mensen eigenlijk alleen maar heel blij, want het zijn eigenlijk gewoon extra mogelijkheden.
En over facta non verba, dus dat is natuurlijk toch wel een hele mooie term in het Rotterdamse, hè? Geen woorden maar daden.
Ja.
Kan je nog even kort uitleggen wat het samenwerkingsverband inhoudt?
Ja, facta non verba is een platform, een vereniging zijn we, van een aantal grote organisaties in de regio Rotterdam, intersectoraal, waarbij we de afspraak hebben gemaakt met elkaar dat we no matter what de arbeidsmobiliteit met elkaar vergroten door de deuren open te zetten voor iedereen die daar behoefte aan heeft om zich te oriënteren, gesprekken aan te gaan, dingen te proberen, kennis te delen. Eigenlijk op alle fronten die met werk te maken hebben, zoeken we elkaar op. Dat doen we nu al geruime tijd. Dat wordt een steeds hechtere community, dat is het eigenlijk al. En we merken omdat je dus, wat ik net zei, veilig over kunt steken, omdat de ander al weet dat je komt, maakt dat heel veel beweging tussen de organisaties is. Tussen mensen op allerlei niveaus die met elkaar het hebben over werk. En ook, toevallig gisteren nog, dat is gewoon een mooi voorbeeld. Een van onze metrobestuurders was ooit bij ons controleur openbaar vervoer. Om redenen kon hij dat even niet meer doen. Is vervolgens naar de metro gegaan en wilde zich na een aantal jaren weer heroriënteren. En is, as we speak, aangenomen als BOA in het bike team van een van de partners van Facta Non Verba. En dat komt vooral omdat we elkaar weten te vinden en omdat we ook elkaars telefoontje verwachten. En op het moment dat we iemand voorstellen, dan weet je ook zeker dat er iemand voorgesteld wordt waar de ander al van weet dat het voor 90% zou moeten matchen. Dus het is ook een soort recruitment tool waarbij we zo goed mogelijk elkaar ondersteunen en ruimte geven om de regio Rotterdam mooier te maken als het gaat om werk.
En hoe is het tot stand gekomen, het samenwerkingsverband?
Uiteindelijk was het een initiatief van RET, daar ben ik natuurlijk heel trots op. Toen werkte ik er nog niet overigens. Omdat op een moment ook de arbeidsmobiliteit een aantal jaren geleden wat extra aandacht verdiende en nodig had. Dus toen is RET heeft het initiatief is ontstaan door de vraag te stellen aan een aantal partners, het havenbedrijf en de gemeente en ProRail en nog een aantal andere inmiddels leden, om met elkaar wat op te tuigen. En ik heb het geluk gehad en het vertrouwen ook om dat op te mogen pakken. Ik had zelf ook een behoorlijk netwerk. Voordat ik bij RET terecht kwam, heb ik heel lang als ZZP'er gewerkt. En ik ben altijd zuinig geweest op iedereen met wie ik samenwerkte. Dus dat netwerk is echt wel gaan floreren. En we hebben nu gewoon een geweldige club mensen die voor elkaar klaarstaan en niks terugverwachten. En dat, ik denk dat die onbaatzuchtigheid, dat gewoon de kracht is van Facta Non Verba op dit moment. Je kunt van elkaar op aan en we weten elkaar heel goed te vinden.
Het samenwerkingsverband lijkt vooral uit organisaties in de non-profit te bestaan.
Ja, het is eigenlijk niet de bedoeling. We hebben naast alle partners die je kunt vinden op onze website ook een samenwerking als partner met MKB Rotterdam. Dus daarin worden natuurlijk allerlei andere organisaties vertegenwoordigd. Ja, het is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Ik had graag andere partijen ook erbij betrokken. Maar goed, uiteindelijk moet een partij wel zelf de moeite waard vinden om aan te willen sluiten. En we verwachten ook wel iets van de organisaties die aansluiten. Het is niet luisteren en achteroverleunen. Het is echt actief deelnemen aan waar we voor staan.
En verwacht je dan ook een bepaalde organisatiegrootte?
Nee, eigenlijk niet. Nee, want de gemeente Rotterdam is beduidend groter dan RET. Helm maar zijn voorbeeld te noemen. En er zit geen eis aan grootte, of zit ook überhaupt geen eis aan deelname. Het enige wat we belangrijk vinden is dat je ook echt deelneemt.
Zijn er meer organisaties als Facta Non Verba in Nederland? Of is dit een uniek project?
Ja, nou, wij vinden onszelf natuurlijk vooral heel uniek. Maar er zijn zeker andere geweldige netwerken in Nederland. Ik denk ook dat netwerkorganisaties een hele sterke verbinding gaan worden, ook in de toekomst. Dus ik kan allerlei namen nu noemen, maar er zijn zeker vergelijkbare netwerken. Wat bij ons alleen misschien wat anders is dan elders, is dat wij, we zijn een vereniging en het is niet onze baan. Hè, sommige netwerken hebben ook echt mensen als kartrekkers die er hun baan van mogen maken. Omdat ze bijvoorbeeld vanuit het UWV dat mogen doen of vanuit een gemeente. En bij ons is het, ik zeg altijd een beetje, we doen het tussen de soep en de aardappelen door. We vinden het allemaal heel belangrijk. En het is natuurlijk fantastisch om dat netwerk te mogen vertegenwoordigen. Maar je moet het wel echt samen doen, want alleen krijg je dat natuurlijk niet voor elkaar.
Ja, en als je, in je eigen organisatie kijkt, zeg je dan die vervlechting met facta non verba, zie ik heel duidelijk in de eigen organisatie.
Ja, absoluut. Zeker, ja. We zijn, er is draagvlak voor het netwerk. En dat komt ook omdat we natuurlijk het netwerk ook letterlijk inzetten om voor mezelf om mijn werk te doen, maar ook voor collega's om wijzer te worden. Er worden allerlei zaken georganiseerd waar we met elkaar aan deel kunnen nemen. Dat wordt ook netjes gepubliceerd. Dus het is echt, het is niet alleen onderdeel van mijn werk, maar het wordt ook steeds meer onderdeel van onze organisatie om het netwerk te betrekken bij activiteiten. Op alle niveaus overigens. Want het gaat niet alleen om onze collega's. Maar het gaat ook over HR-kennisdeling. Van HR-professionals die nu bijvoorbeeld met hybride werken doende zijn. Om te kijken hoe dat uiteindelijk vorm moet gaan krijgen na corona. En ja, zo zijn er allerlei topics natuurlijk waar management mee bezig is. En dat doen ze kunnen ze op dat niveau binnen Facta natuurlijk ook opzoeken en delen met andere organisaties.
En is dat contact wat je nu net aanhaalt, is dat dan echt op ad hoc basis? Of is dat vanuit geplande bijeenkomsten, geplande meetings, uitwisselingsbijeenkomsten?
Ja, we hebben echt een jaarplanning en een ontwikkelagenda waar een aantal dingen op staan die we ook echt doen. We hebben iedere 4 weken een bijeenkomst met alle leden. We hebben iedere 8 weken een intervisiemoment waarbij we thema's behandelen die van tevoren worden aangereikt. We hebben 2 keer per jaar een carrière dag voor alle medewerkers die nu digitaal georganiseerd gaat worden. We hebben iedere week minimaal 4 webinars die ook weer onderverdeeld zijn in een aantal thema's die met loopbaanontwikkeling en gewone eigen ontwikkeling te maken hebben. Dus het is echt ongoing business, zullen we maar zeggen.
En ook heel concreet.
En heel concreet.
Juist.
Heb je ook tips voor collega's die willen aansluiten bij een netwerk of die een netwerk willen opzetten? Uit je eigen ervaring, wat voor tips heb je daarvoor?
Een tip is dat je het in ieder geval niet moet onderschatten als je ermee wil gaan beginnen. Een tip is dat je ook niet van iemand anders moet verwachten wat je zelf zou doen. Omdat het is veel werk om het goed te doen. En ik zou in ieder geval ervoor zorgen met elkaar dat er geen vrijblijvendheid is. Want ik denk dat dat winst is ook binnen ons netwerk. Als we het afspreken, gaan we het ook doen. Vandaar ook de naam, hè, geen woorden maar daden. En spreek ook dingen af die haalbaar zijn. Maak het doel, hou het doel een beetje bij je in de buurt. Dat je gewoon ook dingen af kunt vinken met elkaar. Waar je trots op kan zijn, blij mee kan zijn. Wat je ook echt verder heeft geholpen. En wat ik net al zei, netwerken doe je echt samen. Je kan van alles proberen, maar als de ander het niet op dezelfde manier ook wil doen, dan is het best wel lastig. En zorg ook voor een goede structuur. En doe ook wat je zegt.
Helene, we zijn aan het einde gekomen van jouw eerste podcast.
Nou, wat supergoed.
Dank voor je interessante woorden over praktische daden in arbeidsmobiliteit.
Hartstikke mooi.
En erg leuk nogmaals dat je hier voor de eerste keer in onze podcast wilde zijn. En we zijn daarmee bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Bijna, want ik wil je nog vragen of je misschien wilt reageren op deze aflevering. Of wellicht heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Schrijf een recensie op iTunes of Apple Podcast of stuur een mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.